Leviticus 4, vers 1 en 2. En laat ik het met u lezen. We lezen hier uit de HSV-versie. En het spreekt als volgt. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg, als een persoon zondigt door een onopzettelijke overtreding van enig gebod van de Heere, iets wat niet gedaan mag worden, maar wat hij toch doet tegen een van de geboden. En de zin gaat er eigenlijk verder, maar ik stop daar gewoon. Eigenlijk waar dit over gaat, is het zondoffer waar we beland zijn, die in hoofdstuk 4 naar voren gebracht wordt, wat feitelijk het eerste offer is wat gebracht wordt in theologisch opzicht, een zondoffer. En hier begint Mozes inderdaad met het feit dat dit een offer is voor onopzettelijke zonde. Dit was dus het zondoffer waarvan je eigenlijk denkt van dit is voor zonde. Nee, het is alleen maar voor onopzettelijke zonde. Nergens anders voor. Geen moedwillige zonde is daaronder bedekt. Maar een onbewuste nalatigheid. Per ongeluk vergeten. U heeft dat wel eens, denk ik. Ik wel. Niet goed bij nagedacht. Uit het oog verloren. In de routine van het leven eenvoudig gemist. Maar voor de Joden was dat met hun Oude Testament en de wet van Mozes. Gewoon in het alledaagse dingen konden ze dingen vergeten. Ah ja, niet meer aan gedacht. Zie, je zou kunnen zeggen, wat voor namen we het ook geven, wat ik net opnoemde, een hele lijst. We kennen het allemaal, overtredingen en nalatigheden die niet moedwillig gedaan worden. Want dat is waar het offer voor gebracht wordt, twee voorwaarden. Het was een overtreding tegen Gods wet, van Gods wet kan ik beter zeggen, en het moest onopzettelijk gedaan worden. Dat was de basis waarop, je zou kunnen zeggen, het offer gebracht kon worden. Wel, in zekere zin legt God ook, en als we daar even over nadenken, dan begrijpen we dat ook, legt God ook inderdaad een bepaalde, ja, wat zullen we zeggen, een hiërarchie of een onderverdeling, is misschien een beter woord, van zonde aan. Nou, hij heeft ook de doodstraf gegeven, als we doorheen het Oude Testament lezen, de doodstraf over een bewuste moord. Iemand die bewust een moord pleegt, daar stond de doodstraf op. Offers brengen aan andere goden, daar stond de doodstraf op. Maar ook in de context van Leviticus, van de offers. Leviticus hoofdstuk 7, vers 26 en 27. Ik ga daar normaal gesproken heen. Vandaag ga ik gewoon vrij snel door. Dan weet u dat vast, dat ik zo door me heen mijn Bijbelversen ga, als ik u normaal uitnodig. Als iemand inderdaad onrein was, waar we vorige keer over gesproken hebben. Als iemand onrein was en het bloed... moet ik even kijken hoe ik er ook weer over heb neergeschreven. Nee, wie onrein was, dat was het niet. Wie bloed at, moest afgesneden worden van zijn volksgenoten. Zie, ook wie onrein offers bracht, moest afgesneden worden van de Israëlieten. Die werden dus als het ware buitengesloten. En de vraag is natuurlijk afgesneden van, wat betekende dat wel? Dat betekende zeker dat hij buiten het kamp was. Op zijn minst. En al die dingen die ik net zei over de doodstraf en over het eten van bloed en dat er van uitgegaan werd dat die met voorbedachte raden gedaan werden. Daar was de doodstraf voor. Daar werden ze voor afgesneden. En hier in Leviticus hoofdstuk 4, wat ik al zei, werd een offer gebracht, een zondoffer, een mogelijkheid geboden tot het vergeving die geschonken werd door God als ze een offer brachten voor onopzettelijke zonde. Onopzettelijke zonde. En voor degenen die hier een tijdje meegaan in deze serie, en als u niet helemaal mee bent, luister rustig via de internet, of als u de preken geschreven wil hebben, kunt u dat ook opvragen. Want eigenlijk moeten wij ons verwonderen over het feit dat er een offer is waar zonden vergeven kunnen worden. Hebben we niet stilgestaan bij een heilig God vorige keer? Dat God heilig is, dat hij volledig apart is, volledig uniek. Dat er een oneindige afstand is tussen God en alles wat hij geschapen heeft. Dat hij moreel perfect was. Ik heb het zelfs opgeschreven dat Gods heiligheid maakt God gevaarlijk. Gods heiligheid maakt hem onbenaderbaar. En dit is ook wat we lezen in Spreuken 17, vers 15. En ik zal hem voorlezen, maar u mag er ook heen gaan. Wie de goddeloze vrijspreekt en wie de rechtvaardig schuldig verklaart, is voor de Heer een gruwel. Wie de goddeloze vrijspreekt en de onschuldige schuldig verklaart, is een gruwel. Is dat niet precies wat vergeving is? Zie dit Bijbelvers in Spreuken. Dat laat ook zien dat eigenlijk vergeving dwars tegen de rechtvaardigheid van God ingaat. Dat vers in Spreuken spreekt heel duidelijk over Gods rechtvaardigheid. En wij beamen dat volledig en zeggen, ja Heer, het is een gruwel als iemand die schuldig is vrijgesproken wordt. Als het recht krom gemaakt wordt. Als de zwakke onderdrukt wordt. Dat maakt ook. Dat als God inderdaad een offer in het Oude Testament begint met een offer. Theologisch gezien begint, ook al is het Leviticus hoofdstuk 4, met een zondoffer waar vergeving gegeven wordt. Dan moet ons dat verwonderen dat er überhaupt vergeving mogelijk is. Het moet ons verwonderen dat een heilig en een volmaakt God überhaupt een deur opent tot vergeving. Dat het mogelijk is bij God. Zie, het grote gevaar is als we lang in een gemeente zitten, als we veel horen over vergeving van zonde. En als we daar lang wandelen met de Heer, dat we het normaal vinden dat onze zonden vergeven worden. Als wij vergeving aan elkaar vragen door de zonde die we begaan, dat is normaal. Ja, natuurlijk is het normaal dat God vergeeft. Wel, vergeving is eigenlijk heel bijzonder. Vergeving is eigenlijk abnormaal. Vergeving getuigt aan alle kanten van Gods goedheid. Zie, in vergeving laat God zijn unieke karaktereigenschappen zien die in rechtvaardigheid en heiligheid niet naar voren komen. Ja, oké. Voor een gedeelte. Zie, wij zijn veel meer gewoon om te denken in termen van rechtvaardigheid. Ik bedoel, waarom gaan we stemmen? We stemmen niet op mensen die inderdaad zeggen van laten we vergevend zijn naar elkaar. We roepen ze elke keer van, kan er ook een stukje rechtvaardigheid in de maatschappij zijn? Zie, wij denken veel eerder in termen van recht en rechtvaardigheid. Wij voelen het regelmatig als we het journaal zien of de krant lezen of de app openen. Dan lezen wij over onrecht. En we voelen dat van binnen. Er is een bepaalde strijd in ons als we het onrecht zien. Als de zwakke wordt onderdrukt. Als de rijke inderdaad zich afkoopt met een goede advocaat. Of wat denken we van onszelf? Zie, wij denken eerder in termen van recht en rechtvaardigheid in plaats van vergeving. Als wij zelf, en wie lang genoeg leeft en wie relaties onderhoudt, of in relatie leeft met iemand, die weet dat in elke relatie we vroeg of laat diep gekwetst worden. Heel diep gekwetst worden. Waar mensen inderdaad op onze ziel trappen. Meestal de mensen die het meest dichtbij staan. Die we het meest lief hebben. Waar het meeste nood aan hebben. Als mensen ons in het hart van ons bestaan raken, is het eerste wat in onze moog komt, is rechtvaardigheid en niet vergeving. Het eerste waar wij voor pleiten, is dat wij neigen naar recht. Wij pleiten als het ware voor gerechtigheid, wij overwegen straffen, wij eisen vergelding. We zijn gekwetst en dat moet rechtgezet worden door de ander. En dit is het punt wat ik ook in Leviticus hoofdstuk 4, wat ik zo thuis wil brengen bij u. Wij hebben zo'n beperkt beeld van Gods vergeving. Een heel beperkt beeld van Gods vergeving. Ga dus mee, laat ik daar eerst eens heen gaan. Ga dus mee naar Psalm 103. Omdat God namelijk in zijn Bijbel zich voorstelt als een God die vergeeft. Vergeeft. En rijk is aan vergeving. Psalm 103 vers 10 tot en met 12. En waar het mij om gaat is dat wij als het ware weer eens stilstaan bij de vergevende kant van God. die wij zo beperken vaak door te zeggen, maar God is ook rechtvaardig, God is ook rechtvaardig. Terwijl de Bijbel eigenlijk een vergevend God neerzet, waar God zichzelf presenteert als een vergevend God, rijk in vergeving. En wat mij eigenlijk het doel is ook, dat het ons weer doet bewust worden dat de vergeving die God geeft rijk is, dat het ons moet ontroeren, dat het ons moet verwonderen. Psalm 103, vers 10 tot 12. En dit is wat de Heer over zichzelf zegt. Goed, het is natuurlijk in een psalm waar hij geloofd en geprezen wordt. Maar hij doet ons niet naar onze zonden. En hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. En dan, want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zie, dat is de voorwaarde. Wie vreest in hem, die gelooft in hem, die vertrouwt op hem. Die heeft zich onderworpen aan hem. Die heeft gesmeekt voor vergeving. En wat zegt de Heer dan? Zo ver het oosten is van het westen, zo ver zal hij onze overtreding van ons wegdoen? Nee. Zo ver heeft hij onze overtredingen van ons weggedaan. Zie, zonde ontsteekt Gods heiligheid. Elke ongerechtigheid die er is, die ontsteekt als het ware Gods rechtvaardigheid en zet zijn toorn in vuur en vlam. En het is Gods langmoedigheid en zijn barmhartigheid, maar vooral zijn langmoedigheid om de teugels van zijn toorn in te houden. En God doet dat tot het uiterste. En vergeving wil zeggen dat inderdaad God de toorn wegneemt. Uitdooft. Wel, dat is alleen maar gebeurd aan het kruis van de Heer Jezus Christus voor een ieder die in hem gelooft. Maar alleen al het feit dat God dus de mogelijkheid geeft om inderdaad zo die toorn in te houden en de zonde weg te doen, moet ons ontroeren, moet ons wakker schudden op het fundament van ons bestaan en van ons geloof. Zie, weet je wat nu de grote zorg is, en dit is waar ik eigenlijk heen wou, is dat wij inderdaad, als we kijken naar Leviticus hoofdstuk 4, dan zeggen we, ja, maar God maakt er alleen maar een offer voor onbewuste zonde. Dat is toch een beperking van Gods vergeving? Dat is vaak Satan die dat in onze oor fluistert, daar kan ik heel eerlijk in zijn. Satan die beperkt God graag. Kijk, dit is de Hof van Eden. Ah ja, maar er is een boom waar je niet van mag eten. Is God beperkt? Nee, God is rijkelijk in vergeving. Zie, want wij leven eerder met de gedachte, zo van kijk, God wil wel de zonde vergeven die onopzettelijk is, maar daarna, wat doet God met een opzettelijke zonde? Daar was geen offer voor. Zie het zondoffer in Leviticus 4 niet als de uiterste grens van Gods vergeving, maar als startpunt van Gods vergeving. Dit is pas het begin van Gods vergeving. God begint eenvoudig met een onopzettelijke zonde. Zie, wij lopen veel eerder het gevaar dat wij God aanpassen aan ons denken. Want is ons denken niet zo dat, wel, als wij iemand moeten vergeven voor een onopzettelijke zonde, dan zeggen we, oh ja, alle begrip voor als iemand onopzettelijk tegen ons gezondigd heeft, iets vergeten is of een nalatigheid of ons gekwetst heeft, per ongeluk, geen probleem. Maar wat nu als die persoon dat vaker doet? Voelen we in ons hart meer weerstand voor vergeving? Ja. En als het ook nog eens steeds kwetsender wordt, dan hebben wij zoiets van, wow, nu wordt het wel heel moeilijk om te vergeven, hè? Zie, dat is onze gedachte, dat is onze beleving van vergeving. Hoe vaker het gebeurt, hoe meer geboden er overtreden worden, hoe intenser, wordt vergeving voor ons moeilijker. Zie, maar dat is niet wat we op God moeten leggen. Hè? Dat is ons probleem, maar dat is niet Gods probleem. Dat is niet Gods probleem. God is niet terughoudend in vergeving te geven. Nergens in de Bijbel vinden we dat. God is een God rijk aan goede tierenheid. Denk, weet u nog, Exodus hoofdstuk 34, vers 6 en 7, hebben we zo vaak al gelezen, waar God zichzelf verkondigt aan Mozes. En hij zegt, Toen de Heere voorbij kwam, riep hij, en dit is God zelf. Heere, Heere, God, barmhartig, genadig, geduld, rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid bewijst aan duizenden die ongerechtigheid en over, die ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Dit is hoe God zichzelf presenteert. Waar wij inderdaad, je zou kunnen zeggen, net als Petrus hebben, Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven? 7 maal? En alleen maar voor de kleine zonde of niet, want de grotere worden moeilijk. Zie, weet u wat ons probleem is, mensen? Wij hebben geen tekort aan rechtvaardigheid. Daar hebben wij geen tekort aan. Dat komt eerder genoeg in. Ja, maar we hebben dat nu toch vaak genoeg vergeven. Nu is het toch een grens, hè? Nu is het toch wel een lijn die stopt, hè? We hebben geen tekort aan rechtvaardigheid. We hebben een tekort aan liefde. Is dit dat? Zie, want Gods liefde is niet zomaar een fluffy feeling. Is niet een gevoel bij hem. Gods liefde is actie. 1 Korinthe hoofdstuk 7 vers 13. Kent u dat hoofdstuk? 13 vers 7. 1 Korinthe 13, dat stuk over de liefde. En dat begint met liefde is langmoedig, goede tieren. En dan krijgen ze een hele opsomming van wat het niet is. En het sluit af met dit. Liefde, wordt er gezegd, bedekt alles. Liefde gelooft alles. Liefde hoopt alles. En liefde verdraagt alles. Als ik dat lees, dan kan ik zeggen, Heer, ik heb een tekort aan die liefde. In de praktijk van mijn leven. Om dat handen en voeten te geven. Ik heb geen tekort aan rechtvaardigheid. Ja. Maar dat is het eerste wat bij mij binnenkomt om de beperking van vergeving en de liefde te boycotten. Maar we doen er goed aan. En dit is het punt. We doen er goed aan. Om de onmetelijke liefde van God in de Heer Jezus Christus, waar hij handen en voeten gegeven heeft aan die liefde, door te zeggen, wij vergeven jullie alles, om dat te gaan doorgronden. Om die liefde toe te gaan passen. En gaat dus mee naar Psalm 51, vers 1 en 2. En dat zijn zomaar 2 versen. Want het begint bij Leviticus hoofdstuk 4, waar God inderdaad, je zou kunnen zeggen, de deur opent voor vergeving van zonde. Een onopzettelijke. Wel, dit is David in Psalm 51. Een van de weinige psalmen waar David ook aangeeft waarom hij deze psalm schreef. Na het overspel met Batseba. Weet je wat dan nog? Oude Testament, 2 Samuel, hoofdstuk 12, een hoop ellende, waar David inderdaad ook een keer niet mee de strijd in hoefde en stond op het dak van zijn huis en hij ziet daar een mooie vrouw, ziet hij aan haar baden en hij laat haar halen. Hij heeft overspel met haar, ze raakt zwanger, haar man Uria, die ruimt hij uit de weg. En dan schrijft David dit. In vers 2, 1 en 2 van Psalm 51. Een psalm van David voor de koorleider, toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen. En dit is wat Paulus wil ik zeggen, waar David over schrijft, over het moment wat zich voordoet in 2 Samuel hoofdstuk 12, waar David, en ik citeer even het vers, vers 13 is dat, van 2 Samuel 12. Toen zei David tegen Nathan, de profeet die door God gezonden was, om David te wijzen op zijn fout. Ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tegen David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen, u zult niet sterven. Daartussenin, tussen het spreken van David en het spreken van Nathan, daar in dat tussenstuk schrijft David in zijn reflectie over wat er in zijn hart omgaat en waar hij voor pleit in Psalm 51. Wij daveren gelijk, wat ik net las van, oh hij is vergeven, in 2 Samuel, wat Nathan zegt, oh is vergeven, klaar. Nee, hij zegt David, er is in mijn hart iets gaande wat belangrijk is en wij kunnen daarvan leren. Psalm 51, vers 3 en 4. En weet u, voordat u denkt, heeft David iets overtreden. Alle vijf geboden, alle vijf laatste van de tien heeft hij overtreden. Gij zult niet doodslaan. Gij zult geen overspel plegen. Gij zult niet stelen. Gij zult, ik moet even spieken, geen valse getuigenis spreken. En gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Alle vijf, bewust, moedwillig, voorbedachte raden. Zeker als we kijken naar het ombrengen van Uria, de man van Batseba. Maar wat lezen we dan in Psalm 51, vers 3? En hier vinden wij de basis waar David op vertrekt. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit, overeenkomstig uw barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Zie, David rent niet gelijk naar de woorden van Nathan. U bent vergeven. David die stopt eerst en schrijft achteraf de psalm in een reflectie en zegt: Heer, dit is wat ik nodig heb. En het eerste wat hij doet is hij definieert de zonde. Bent u met uw ogen in de tekst? Het is heel eenvoudig, heel kort. U leest daar overtreding. In de NBG staat er overtredingen. De HSV zegt overtreding. Het is meervoud. Het is gewoon meervoud. Ik weet niet waarom de HSV daar overtreding neerzet. Het is overtredingen. Afgezien daarvan. Het woord betekent rebellie. Wees mij genadig. Delg mijn overtredingen uit. Het woord overtredingen daar is rebellie. Opstand. Een opstand naar God. Zie je, het is meervoud. En waarom zeg ik dat? Omdat namelijk rebellie veroorzaakt. Het versterkt. Het begon met de vrouw nemen. Maar het eindigde met de dood van Uria. Het was een verharding en verharding en het was een rebellie. Dat is wat David hier zegt. Mijn ongerechtigheid, of mijn overtreding, sorry. Als tweede in vers 4 zegt hij, was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Het ongerechtigheid is daar van het pad afwijken. Ja? De norm niet volgen. Mijn eigen weg gaan. En als laatste zegt hij in datzelfde vers, was mij of reinig mij van mijn zonde. En dat woord zonde daar in het Hebreeuws is het doel missen. We kunnen allemaal wel pijl en boog schieten. De bullseye in het midden. Wat doet zonde bij elke mens? We missen altijd de bullseye. We missen het doel, we missen het. We schieten zelfs naast het bord, we krijgen niet eens punten, we krijgen allemaal negatieve punten. Naast het doel gaan, buiten Gods wet. En wat je hier ziet is dat David eigenlijk heel eenvoudig verkoos om te zeggen van Heer, van welke kant ik het ook benader, er is zonde. Er is zonde. Maar zie eens wat David ook inbrengt. Hij kan geen offer brengen. Hij brengt die ook niet voor deze zonde. Maar hij brengt een verzoek in. Het eerste woord van vers 3, of de eerste woorden. Wees mij genadig. Dat is bijna een eis die hij inlegt, hè? Wees mij genadig. Het is een smeekbede. Het is een request geformuleerd. Wees mij genadig. En straks kom ik er nog even op terug. Zie in compassie naar mij om. En dan zegt hij daar. Dat is zijn volgende verzoek. Delg mijn overtredingen uit. En wat dit eigenlijk is van, schraap mijn strafblad schoon. Was mij schoon van ongerechtigheid. Dompel mij onder, zoals was ondergaat. En zoals we reinigingsrituelen hadden, dat ik rein mag worden. Zie, David formuleert wat hij nodig heeft. Maar weet u waar David helemaal op leunt? Hij leunt niet op een offer. Hij leunt niet op een ritueel. In deze verse laat hij zien de enige hoop die hij heeft, omdat hij God kent. Hij kent Gods karakter. En dat is waar hij zich op werpt, terug naar de eerste woorden van vers 3. Wees mij genadig. Het is lastig om dat woord te vertalen in het Hebreeuws wat er staat, genadig. Genade denken wij eerder aan een onverdiende gunst naar iemand die het niet verdient. Ja, een gunst, dat is niet helemaal wat hier bedoeld wordt. Dit is eerder een persoon die in een ellendige staat zit, die het uitroept naar de Heer, wees mij genade. Ik zit in een ellendige positie. Niet een onwaardige positie, maar in een ellendige positie. Dus het heeft eerder te maken met barmhartigheid. In het Engels is er ook mercy. Hij kan niks doen dan zich alleen maar te werpen over op Gods compassie. Gods compassie. Zie naar mij als ellendige. En wat zegt hij dan in het volgende vers? Vers 3. Was mij schoon. Wees mij genadig, o God, is toch vers 3. Overeenkomstig uw goede tierenheid. Zegt hij vers 3. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Overeenkomstig uw trouwe belofte die u gemaakt heeft. Zie, hij werpt zich op God die trouw is aan zijn belofte aan Abraham gemaakt. Dat er een ruimte is om tot hem te komen. Dat hij in het verbond is opgenomen. Dat hij zegt, ik ben toch een kind van u? Dat is waar hij eigenlijk voor pleit. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Drie termen. Zie, David werpt zich niet op de heiligheid van God. Niet op de rechtvaardigheid van God. Daar was geen hoop. Zie, voor David was er alleen maar in Gods karakter hoop. Bij Gods genade, Gods compassie voor de ellendigen. Gods goede tierenheid. Omdat God een God is die een belofte met zondaren was aangegaan. En de barmhartigheid, een noodlijdend persoon. Kent u David? Hij is moordenaar. Hij is dief. Hij is een leugenaar. Een overspelige. Als u en ik familie waren van Uria, wat hadden wij gedaan? Wij hadden waarschijnlijk gestaan op rechtvaardigheid en zeggen, die man moet veroordeeld worden. En de wet van God zegt dat David gedood moet worden. Weet u wat? Zie, dat is wat ik bedoel met, we hebben geen tekort aan rechtvaardigheid. We hebben tekort aan liefde van God. En dan bedoel ik de liefde, de vergeving, die als het ware Gods liefde in de praktijk zichtbaar maakt. Zie, dit is het wonder van Gods genade, dat de schuldige vergeving ontvangt. En David werpt zich helemaal op Gods karakter en wezen en zegt, Heer, u bent de enige die het kan, u bent compassievol. Ik ben een ellendige, ik heb u nodig. Verlos mij. Ik ben een moordenaar, ik ben een dief, een overspelige, een leugenaar, jaloers, ontevreden. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Dat zei God ook in Abraham, of tegen Nathan sprak. Als je tekort had gehad, had ik je nog meer willen geven. 2 Samuel 12. Wat zijn dan die woorden mooi? En Nathan zei tegen David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Ik hoop dat u die woorden iets specialer bent gaan zien. En dat de toepassing in uw leven ook groter mag worden. Dat u inderdaad niet zozeer, je zou kunnen zeggen, de broer of zus van Uria zou zijn om inderdaad te zeggen, maar iedereen gelijk voor de wet. Hè? Is dat niet een mooie Vlaamse uitspraak die we zo vaak horen? Iedereen gelijk voor de wet. Ook de koning. Juist de koning. Zie, dan werpt David zich op zijn God die hij kent. En wat zegt hij in Psalm 51? Een verbrijzeld en een verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Dat is vers 19. Of van deze vers, en ik lees ze gewoon voor, ze staan er. Hij zal zich over ons ontfermen, zegt de Heer tegen Israël. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepste van de zee. Of Jeremia, die mooie uitspraak. Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer denken. Dat is wat de Heer doet. Op het moment dat wij ons geloof en vertrouwen stelden in de Heer Jezus Christus. Als wij vergeving vragen voor onze zonden, op basis van het offer van Jezus Christus, zal God ze nooit meer in herinnering brengen. Leviticus hoofdstuk 4 is pas het van de onbewuste zonde, is pas het begin van Gods vergevende genade, niet het eind. God vergeeft elke zondaar die met een gebroken hart bij hem komt, die zich werpt op Gods karakter, dat te zien is in de Heer Jezus Christus. Hij heeft u, toen u dood was, in overtreding en in het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Een heilig, rechtvaardig God die zo goed is dat hij zonde kan vergeven, moet ons verwonderen tot in eeuwigheid. Vader, ik dank u dat we zo kort hier even bij stil mochten staan. De dienst is langer dan gebruikelijk. We hebben veel van u mogen horen. We mogen genieten van uw goedheid naar ons. Heer, doe ons verwonderen over de vergeving die wij ontvangen hebben van een heilig, volmaakt en rechtvaardig God die van zichzelf zegt, en u zegt dat, Heer, ik ben langmoedig, groot van goede tierenhartheid, geduldig en rijk in de vergeving van een ieder die zich tot mij wendt, gebroken van hart, verbrijzeld in onze geest. Zo zult u niemand afwijzen, niet hier, niet in Papua-Nieuw-Guinea, nergens niet. Heer, mogen wij ons verwonderen over uw vergeving en mogen wij het uitleven naar elkaar. In Jezus' naam dank ik u. Amen.